Goedemiddag, Silva.
Dag, Silva. Jij bent betrokken bij het Vlaams-Palestina-comité?
Ja, dat klopt.
Wil jij even uitleggen wat dat nu precies is? Ik heb die naam al wel heel vaak gehoord, maar ik weet eigenlijk niet precies hoe en wanneer dat ontstaan is en zo.
Ja, wel, het Vlaams-Palestina-comité is een vrijwilligersorganisatie die al van de jaren 80 bestaat. Toen vooral met het punt van duidelijke informatie aan de mensen te geven. Maar nu de laatste jaren zijn we heel actief rond boycottcampagnes, boycott van Israël, om de Palestijnen te steunen. Ze zijn vandaag de dag vooral bezig met geweldloos verzet tegen die illegale bezetting. Maar ze hebben natuurlijk internationale steun nodig en zij roepen op tot een boycott van producten uit die illegale nederzettingen. En daar doen wij volop aan mee. Wij nemen ook mensen mee op reis om daar de situatie zelf te zien, omdat het nogal onvoorstelbaar is voor veel mensen. En voor de rest proberen wij de juiste informatie door te geven, ook aan kranten als de hoofdstad verkeerd wordt benoemd of als wij vinden dat het onevenredig wordt gegeven, dan proberen wij wat meer informatie te geven.
De hoofdstad verkeerd wordt benoemd, wat is dat dan concreet?
Wel, vaak wordt Jeruzalem als hoofdstad aangeduid en dat is een zeer groot twistpunt. En of de kolonies worden gemeentes genoemd en dan benadrukken wij dat dat volgens internationaal recht illegale kolonies zijn. Want het is gevaarlijk in de media als iets 100 keer zo wordt benoemd, ja, dan wordt het door de mensen als juist aanvaard. Dus daar zijn we toch heel aandachtig.
En helpt dat dan? Krijgen jullie dan recht op antwoord of correcties? Of,
ja. Dat is... Dat gebeurt heel vaak.
Ja, ja. En jullie doen nog iets? Jullie richten blijkbaar ook ontmoetingen in, want morgen is er op het Kiel iets te doen hier in Antwerpen, als ik het goed doe.
Voor de campagne tegen investeringen van Europese en andere bedrijven in die bezette gebieden, is er nu een campagne tegen onze Belgische bank Dexia. Dexia heeft een Israëlische bank overgenomen in 2001. En langs daar, via die weg worden er eigenlijk kolonies gefinancierd in die bezette gebieden.
Illegale kolonies dan?
Internationaal recht. Ja, alle kolonies zijn illegaal eigenlijk. Een land mag niet gaan bouwen op gebied dat het bezet. En de hele wereld schreeuwt dat de vrede tegenhoudt zolang als dat daar wordt verder gebouwd. En nu hebben wij bewijzen dat Dexia eigenlijk in die kolonies investeert, eigenlijk die kolonies financiert. En wij vragen aan Dexia om daarmee te stoppen. Nu beweren zij dat ze gestopt zijn, maar keer op keer vinden wij nieuwe bewijzen dat dat eigenlijk via verschillende wegen verder gaat. En voor die campagne van 12 mei, waar dat we gaan manifesteren, om 3:00 in de namiddag in Brussel aan het Centraal Station en aan de Passage 44, omdat daar dan de algemene vergadering van Dexia zal plaatsvinden.
Dat is woensdag, hè?
Dat is volgende woensdag, dus ja. We vragen zoveel mogelijk daar naartoe te komen om ons om te helpen en om aan Dexia te tonen dat dit aanvaardbaar is, dat wij zouden bijdragen aan die illegale praktijken.
Wat gaan jullie daar precies doen? Staan? Gewoon staan? Of,
Wij gaan... Er zijn een 20-tal mensen die eigenlijk die vergadering gaan binnengaan. Die hebben aandelen gekocht. Die zijn nu aandeelhouder en die gaan Dexia ter verantwoording roepen. Hun confronteren met die nieuwe prijzen en vragen wat zij daarop te antwoorden hebben.
Was dat vorig jaar ook al zo? Want ik weet dat jullie vorig jaar ook actie hebben gevoerd, maar waren er toen ook al mensen die binnen in de vergadering zelf hun stem hebben laten horen?
Ja, vorig jaar was dat een individueel initiatief van de mensen die toen zijn binnengegaan. En daar is eigenlijk een respons geweest van Dexia toen dat ze daarmee zouden stoppen. En helaas zijn er nu nieuwe bewijzen dat niet zo is gebeurd. Dus nu is er een oproep van 74 organisaties die die campagne ondersteunen, die daar naar binnen gaan en terug Dexia met die bewijzen gaan confronteren. Nu buiten hebben we natuurlijk veel supporters nodig om ons woord kracht bij te zetten. En daar zullen verschillende activiteiten zijn met ballonnen, met muziek, grote spandoeken om hun steun te geven aan de mensen die binnengaan.
Ja, en DAPCA zie ik hier staan. DAPCA is er ook. Wat is DAPCA of wie is DAPCA?
Dabka is een Palestijnse volksdans die zeer, zeer energiek is. Er zijn een aantal Palestijnen, ze kunnen helaas niet allemaal komen, want ze moeten werken. Maar degenen die zich kunnen vrijmaken, komen dat zeker tonen. Je kan eventueel meedansen. Dus,
Het is ook voor dames, of is het een herendans?
Het is zeker ook voor dames. Ja. Dus het is zeker mooi om te zien. En zeker langskomen.
Maar morgen is er ook iets te doen, hè?
Ja, dus in verband met die campagne, het heeft natuurlijk veel meer effect als je de twee partijen hebt. Dus vaak als je voor de Palestijnse zaak opkomt, dan word je partijdigheid verweten. Dus om dat te bewijzen dat dat niet zo is, zijn er twee Israëlische dames die naar hier komen met die bewijzen. Dus de organisatie dat die bewijzen voor ons gevonden heeft, komt daarover vertellen. Ze gaan een opsprekerstoer door het land. En een tweede dame is iemand die gespecialiseerd is in de huisafbraak en de kolonisatie in Jeruzalem.
En zij breekt huizen af? Of,
ja,
je zegt ze is gespecialiseerd in huisafbraak. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Excuseer, ik heb verwoord. Dus telkens als er Palestijnse huizen worden afgebroken omdat de Palestijnen praktisch geen bouwvergoeding krijgen in Jeruzalem, dan worden die zogezegde illegale huizen afgebroken. En daar is een Israëlische organisatie dat daar tegen reageert. Ze zeggen die mensen krijgen gewoon geen bouwvergunning. Die mensen krijgen niet de kans om in Jeruzalem te wonen. Die worden eigenlijk etnisch gezuiverd uit de stad Jeruzalem en die werken daar dus tegen die steun van mensen.
Dus dat is een Israëlische organisatie die opkomt voor de Palestijnse bewoners.
Ja, en zij komen dat zondag, want het is een heel complex probleem. Zij komen dat zondag in Antwerpen meer uitleggen. Dus over die huisafbraak en over die kolonisatie in Jeruzalem, maar verder ook over wat voor internationale bedrijven eigenlijk profiteren van die bezetting en wat wij daartegen kunnen doen. Dat komen zij vertellen in Antwerpen om 3:00 in het Turks Cultureel Centrum. Ik weet niet of dat rest gekend is, dat is de Max Elskampstraat nummer 1. En daar komen die twee dames om 3:00 meer uitleg geven en vragen worden van de mensen.
Ja, ik heb het even opgezocht op internet. Dat is, als je van de stad komt, de eerste straat rechts voorbij de Abdijstraat. Dat is de Schijfstraat en dan op de eerste hoek links. Daar is het.
Thank you all.
Dat is even vertaald naar Antwerpse termen.
Ja.
Goed, dus morgen zondag om 3:00 op het Kiel in het Turks Cultureel Centrum. En dan volgende woensdag ook om 3:00, maar dan bij het Centraal Station in Brussel. Acties rond de totaal foute investeringen van Dexia. Heb ik het zo goed samengevat?
Ja, zeker omdat dat Belgische bedrijven zijn, nou, dat zeker niet kunnen aanvaarden, hebben we de Belgen nodig om dat ook even te laten merken.
Oké, Selva, bedankt voor je interventie en veel succes met de actie.
Dankjewel, prettige dag.
Dag. We zullen ineens verder praten. Leen is hier. En Leen, ga jij morgen naar het Kiel?
Ik was van plan om te gaan, ja. Om te gaan luisteren.
Want hoe heet het hier? Israeli Committee Against House Demolitions.
ICAD, denk ik. Afgekort wordt dat ook wel, ja.
ICAD, met een H. Angelina Jolie heet de dame die kwam spreken daarover.
Interessant.
Ja.
Angelina Jolie. Zet een tegenhanger in Amerika.
Ja, is het zodanig van een andere wereld dat ze niet weet wie dat is waarschijnlijk?
Nee, wie is dat?
Angelina Jolie is...
Als ik zeg dat ze vrouw van Brad Pitt, dan
een
weet
knappe
je,
vrouw.
Ah, oh, schoon madame.
Die acteert, ja. Een veel knappe madame.
Ja, dat zal ze dan wel niet zijn.
Nee, helaas.
Ja, misschien is die ook tegen het afbreken van huizen. Hè? Maar goed, ik zal niet te veel onzin vertellen. Dat mag ik in mijn ochtendprogramma al genoeg doen. Leen, heb jij veel huizen afgebroken zien worden? Want jij bent in Israël geweest, juist. Hè?
Ja, dat klopt. Wij hebben voor één ruïne gestaan, inderdaad, in Oost-Jeruzalem. Ja. En daar heb ik het verhaal ook mogen horen, dat effectief echt een heel groot probleem is. Om als je in Oost-Jeruzalem woont als Palestijn, om dan een huis te willen bouwen, moet je dus een bouwaanvraag doen. En dat kan jaren duren, vooraleer dat je een effectief mag beginnen bouwen met je huis. Dat kan tot 10 jaar duren. En het probleem, of wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat die Palestijnen niet wachten op de goedkeuring, maar toch na een jaar of twee zeggen van, kom, we beginnen hier te bouwen. En dan komen de Israëlieten langs.
Vooral duidelijkheid. Oost-Jeruzalem, is dat Israël?
Dat is, Sel heeft het daarnet ook gezegd, het is een zeer lastige kwestie. Dus er is West-Jeruzalem en Oost-Jeruzalem.
Dat wordt dus nee, hè? Dat is toch bezet gebied van 67?
Ja, maar daar wonen wel nog heel veel Palestijnen.
Ja, maar het is Israël niet, hè?
Nee.
Het is niet erkend.
Nee.
Omdat we het over Israël hebben, hè? Het is zelfs Israël niet, hè?
Ja, maar die huisafbraken gebeuren allemaal wel in... Ja, inderdaad, hè? Dat is in het Oost-Jeruzalem.
Dus dat is niet in Israël.
Waar de Israëlieten in principe niks te zeggen hebben.
Volgens internationaal recht is het Israël niet, hè?
Nee, totaal niet, hè?
Maar zij gaan daar wel huizen afbreken.
Ja. En de Palestijnen die daar wonen, moeten ook aan de Israëlische autoriteit...
Toestemming vragen.
Niet aan de Palestijnse autoriteit. Die heeft daar inderdaad dus niks over te zeggen, over dat gebied in Oost-Jeruzalem.
Vreemd.
Dus dat is al de eerste vreemde kronkel die daar gebeurt. En dat ook compleet illegaal is en tegen internationaal recht. Maar goed, als die dan beginnen met hun huis te bouwen, wordt dat dus gewoon voor hun ogen terug afgebroken. Want de Israëlieten zeggen dan, je hebt hier geen officiële bouwaanvraag voor gekregen nog niet. Dus dat huis wordt hier gewoon... Echt met van die grote machines. En
boom, boom.
Gewoon kapot
Caterpillar.
Gemaakt. Caterpillar, inderdaad. Ja.
En waarom doen die dat dan, al beginnen met dat bouwen, als ze weten dat dat dan toch systematisch wordt afgebroken?
Je bedoelt waarom de Palestijnen?
Ja.
Ja, hoe zou het zelf zijn? Die mensen die wonen daarin, die hebben nergens een mogelijkheid dus om een plek te vinden waar ze kunnen wonen en waar ze hun ding kunnen doen. Ja. Die worden langs alle kanten verhinderd. En Jeruzalem is een heel specifiek probleem. Hè. Dat is dus het Oost-Jeruzalem waar heel veel Palestijnen wonen. Die voelen langs alle kanten druk vanuit Israël om daar eigenlijk te verdwijnen.
Ja.
De Israëli's hebben zo verschillende technieken om alle Palestijnen uit Oost-Jeruzalem te krijgen met de bedoeling van daar gewoon één grote Israëlitische hoofdstad Jeruzalem te maken. Dat is eigenlijk die bedoeling, denk ik.
Dus het afbreken van die huizen is
één van de zaken. Ja. Ja.
En wat heb je dan nog gezien aan strategieën?
Ja, dus we hebben wel een hele interessante uitleg gekregen van iemand die daar ook nogal als Palestijnen nogal probeert tegen in te gaan. En die sprak over verschillende technieken van slow transfer, noemt hij dat. De trage manier om Palestijnen uit Oost-Jeruzalem weg te krijgen.
Mm-hmm.
En hij zegt trage manier, niet van aan iemand zijn huis komen kloppen en jij mocht hier niet wonen, bollet is af. Nee, ze doen dat echt ogenschijnlijk via op legale manier in hun ogen. Dus bijvoorbeeld, je moet eerst een bouwaanvraag aanvragen en dan pas mocht je beginnen bouwen. Dus als je er geen hebt, zijn wij in ons recht als wij uw huis afbreken. Dat is al in hun ogen dus op een legale manier, om het zo te zeggen, hè. En bijvoorbeeld een andere manier is, als je kinderen hebt als Palestijn in Oost-Jeruzalem en die kinderen die gaan niet ieder jaar naar een school in Jeruzalem en je kunt dus niet na elk schooljaar een diploma voorleggen
rapport,
van ik ben naar een school geweest in Jeruzalem. Dan krijgt dat kind op zijn 16 of 18, ik weet niet precies wanneer die dan zogezegd een paspoort zouden kunnen krijgen van Jeruzalem, dan heeft hij geen recht op dat paspoort.
Maar wacht, is er een apart paspoort voor Oost-Jeruzalem dan? Of,
Wacht, ja. Het is want voor dat mij is... ook heel complex, hè. Maar dus, er bestaat zoiets als je als Palestijn inwoner bent van Jeruzalem, kun je daar officieel of legaal wonen op twee verschillende manieren.
Mm-hmm.
Ofwel, ben je een resident. Dat wil zeggen dat je onder Palestijnse autoriteit blijft en dus compleet geen rechten hebt tegenover de Israëlische overheid, want je wilt als Palestijn erkend worden.
Mm-hmm.
En dus dan mocht je wonen in Oost-Jeruzalem. Maar qua nummerplaten en checkpoint-overgangen heb je dan heel veel problemen, want je bent echt gewoon puur Palestijn.
Ah, dus dan heb je een Palestijnse Jeruzalem nummerplaat. ID. En dan krijg je meer moeilijkheden als je de stad uit wilt met de auto of zo.
Bijvoorbeeld.
Ja, en met een Israëlische nummerplaat niet.
Dan
kun je gewoon doorrijden.
Helemaal anders en kun je gewoon doorrijden en heb je niet de lange wachtrijen aan de checkpoints.
Aha.
En dus dat is voor heel veel mensen wel een voordeel om een Israëlische nummerplaat te hebben.
Maar nu, en zijn er dan geen mensen die er twee hebben? Ik zou zeggen.
Nee, dat gaat niet. Maar ik denk dat ik mij net vergist heb. Ik denk als je een Jeruzalem ID hebt, dat je net wel toch recht hebt op die Israëlitische nummerplaat.
Ja.
Dat wel.
Ja?
Ja.
Waarschijnlijk wel, als je het als een stuk van Israël.
Ja, voilà.
Maar je hebt dus twee, ofwel ben je verblijf je daar, ofwel, ja, ofwel, en dat is twee?
En dat is eigenlijk hetgeen waar de Israëlieten op aansporen. Ofwel geeft je je Palestijnse nationaliteit, als we het even zo mogen noemen, op en sluit je gewoon aan bij de Israëlitische staat en zijt je officieel, word je dan Israëliet.
En, maar ze, ah ja, terwijl en dan, dat ze in Oost-Jeruzalem wonen.
Ja,
en
maar
dat
dus
is
ze willen
Palestina.
Eigenlijk... Ze willen gewoon van die Palestijnen vanaf, hè. En als je als Palestijn zegt, ik wil hier niet als een of andere buitenlander in mijn eigen land zonder al te veel rechten blijven wonen. Ik wil gewoon, net zoals mijn buurman die Israëliet is, ook naar die school gaan. Ook gebruik maken van watervoorzieningen. Ook gewoon mijn huis bouwen na één jaar en één jaar. En je wordt dan, je beslist dan gewoon om voor het Israëlitische paspoort te gaan. Dat gaat. En er zijn Palestijnen die dat al gedaan hebben, puur uit... Hoe moet ik het zeggen? Uit
praktische overwegingen.
Praktische overweging, ja. Om toch wat meer vrijheid te kunnen ervaren. Ja. Maar dat wil wel zeggen dat die hun identiteit als Palestijn eigenlijk ook hebben afgestaan. En er zijn heel wat Palestijnen die dat echt niet willen.
Nee.
Die blijven ijveren voor de Palestijnse zaak en die weigeren om afstand te doen van hun identiteit als Palestijn. Die weigeren zich mee onder de Israëlitische... bevoegdheden volledig te stoppen.
Ik kan me ook voorstellen dat ze dan officieel niet meer tellen als Palestijn.
Nee,
en dat er dan gezegd kan worden, kijk, er wonen hier eigenlijk geen Palestijnen. Ja. Dat zijn allemaal mensen met de Israëlische nationaliteit.
Ja. Dus zelfs op die manier, dus dat is inderdaad een van de filosofieën, denk ik, die daarachter zitten.
Dus een kind moet ieder jaar daar naar school geweest zijn.
Een bewijs kunnen voorleggen van in Jeruzalem naar school te zijn gegaan, anders heb je geen recht op een...
Ja, dus als dat kind bijvoorbeeld één jaar een uitwisselingsstage zou doen met een Europees land, zullen we nu maar even absurd stellen.
Compleet hypothetisch, want dat is onmogelijk voor die mensen, denk ik, om nog maar uit het land weg te geraken. Dus, maar inderdaad, hè, maar vaak is het dan eerder zo dat je als gezin niet genoeg geld hebt of om dat kind naar school te sturen bijvoorbeeld en dus één schooljaar rateert.
Mm.
En ja, voilà. Het probleem is dus dat kind op volwassen leeftijd, als het komt op mag ik een paspoort hebben?
Nee. En dat is dus niet het geval als zo'n kind Israëlisch is. Dan mag het een jaartje brossen en dat de... Zullen we maar zeggen.
Daar weet ik het fijne niet van, maar de Israëlieten hebben totaal geen paspoortproblemen. Ik denk als je geboren bent uit Israëlitische ouders, dat je gewoon, zoals hier in België, automatisch het paspoort krijgt. Dat weet ik eigenlijk niet.
Hoe zit het met gezinshereniging? Een Palestijnse vrouw die een verblijfsvergunning heeft, zal ik maar zeggen, in Oost-Jeruzalem, ontmoet tijdens zo'n een dapka, of wat was het? Een Friese Palestijnse man van de Boerenbuten. En die beginnen iets moois. Mag die Friese jongen dan mee in Oost-Jeruzalem komen wonen, of niet?
Nee. Dat is onmogelijk. Pokken. Dat is dus de derde manier van slow transfer, dus dat mooi hier in de rij past. Als inwoner van de Westbank, zal ik het dan noemen, hè, daar wonen een groot stuk van de Palestijnen ook. Als
de westelijke oever is dat zeker, hè? Want de bank klinkt zo'n beetje Dexia, maar...
Ja, de
Westbank. De bank, ja, de Westbank.
De westelijke Jordaan
oever, ja.
Oké, dus dat is het. Ik heb een kaartje bij, hè, als je de westelijke Jordaan-oever
wil zien.
Wil zien. Dat is een van de twee grote zones waar Palestijnen wonen. Dus Gaza-strook enerzijds en westelijke Jordaan-oever anderzijds.
De Fatah-zone.
De Fatah-zone,
ja.
Als je vandaar komt, heb je geen rechten om in Oost-Jeruzalem te wonen. Enkel als je een Jerusalem ID hebt...
Uh-huh.
Mocht je als Palestijn in Oost-Jeruzalem wonen.
Dus als een van de twee van het koppel van daarbuiten komt, dan moet degene die in Jeruzalem woont, dan maar uit Jeruzalem weg.
Voilà, er zijn twee mogelijkheden. Dus dan, hè, als je in zo'n situatie zit, ofwel beslist de persoon die in Oost-Jeruzalem woonde en daar een ID had, om toch bij haar of zijn partner te gaan wonen op de Westbank, en dan verliest die automatisch haar Jeruzalem ID.
Ja.
En dus dat is iets dat zelden gebeurt. Omdat ze dus ook als Jerusalem ID houdster iets meer rechten heeft met nummerplaten.
Je verliest die?
Ja.
En
je moet wonen in Oost-Jeruzalem om je identiteit te behouden.
En hoe lang mag je weg? Een week, een maand?
Geen idee. Maar daar staat natuurlijk ook termijnen op. Hè. Ja, je mag natuurlijk wel een week op reis of twee weken op reis naar de Westbank, om het dan zo uit te drukken, of je familie bezoeken. Maar
ik zie iedere keer een bank staan. Hè.
Dat wordt echt wel gewoon...
Als niet-Israëli is het dan?
Ja, als Palestijn. Ja.
Ja. Ja, oké, maar er zijn Palestijnen met Israëlische nationaliteit. 20% van Israël is Palestijns, dacht ik. Arabisch noemen ze dat dan.
Dat gaat te snel voor mij.
Ja, wacht.
20% van de inwoners van Israël zijn geen Joden, hè?
Ja, oké.
Okay. Dus ja. Je hebt wel veel Palestijnen die Israëlische nationaliteit hebben.
Ja. Okay. Ja,
maar even terug achteruit, hè, want we hadden nu die koppel... Ja. Die koppel...
We waren over de koppels bezig, hè?
Ja, hè.
Altijd interessant.
Goed, dus ofwel gaat de persoon uit Oost-Jeruzalem weg uit Oost-Jeruzalem en verliest de verblijfsvergunning daar, zullen we dat maar zeggen.
Ja.
Ofwel?
Ofwel blijft het koppel gescheiden leven.
Aha.
Wat heel vaak voorkomt. Heel vaak voorkomt. Er zijn gigantisch veel gezinnen die gescheiden leven. Ja. De man in Ramallah of in Nablus of weet ik veel wat. En de vrouw in Oost-Jeruzalem of omgekeerd.
Ja.
En het probleem van de kinderen, ik vermoed dat die ook niet in Jeruzalem zelfs mogen wonen. Maar dat die dan automatisch ook bij de partner die in... de Westbank woont. Maar dat ben ik niet heel zeker.
Nee, dat lijkt me heel raar. Ja. Zeker...
Maar wat ik daar ook nog over wilde zeggen, je vroeg daarnet, hoe lang mocht je dan weggaan?
Ja.
Hè, vooraleer dat je, dat je de identiteit kwijt bent. Het is zo, ik ben er in Ramallah nog iemand anders ook tegengekomen, die beschikt over een Jeruzalem-ID, een internationale persoon. Geen Arabische persoon, maar iemand zoals jij en ik, die daar getrouwd is met een Arabier, met een Palestijn. En die ook de Jeruzalem-ID gekregen heeft.
Ja.
Maar die wonen niet in Jeruzalem. Die wonen daar waar ze werken, op de Westbank. Hmm. En moet ik stoppen?
Nee, doe maar. Ik moet hier een keer lachen met die bank. Ik zie daar zo'n bankje in het...
Ik zie daar zo'n bank... westelijke Jordaan-oever
zeggen? Ja, dat is wel lang, hè.
Ja,
enfin, of de bank, maar enfin, doe maar. Ik ben op muggen ziften.
Vooral als we er hier een discussie over beginnen.
Ja, dat wordt vervallen in herhalingen. Dus... wat ik wilde zeggen was dat er eigenlijk op gepaste tijdstippen, gepast en vooral ook ongepast, gecontroleerd wordt of je effectief in Jeruzalem woont.
Wel woont, ja.
En er gebeuren dus controles in dat huis. Op een bepaald moment zijn ze daar in dat huis aankomen kloppen om te zien of die persoon in kwestie daar woonde. En de mama waar ze bij woonde, was alleen thuis, heeft niet durven open doen, heeft onmiddellijk gebeld, ze zijn hier komen kijken, je moet onmiddellijk naar hier komen verhuizen, want die gaan binnen dit en een paar dagen opnieuw langskomen om te kijken of jullie hier effectief wonen op jullie verblijfsadres. Dus die zijn holder de bolder midden in de nacht verhuisd naar hun officiële verblijfplaats in Oost-Jeruzalem. En ze zijn daar 2 weken gaan doen alsof ze daar al heel hun leven woonden. En na 2 weken zijn ze daar binnen komen vallen, komen controleren of er daar effectief alles ligt van kleren en computer. En ze kammen dan echt heel dat huis uit, of dat hier een schijnbewoning is of een echte bewoning. Je wordt ook geïnterviewd, individueel. Man 40 minuten afzonderlijk, vrouw 40 minuten afzonderlijk. Je wordt gecontroleerd of beide verhalen kloppen. En dus dat is een gigantische controle die daar voortdurend vanuit Israël gebeurt om die Palestijnen hun persoonlijk en individueel en privéleven, dat wordt daar compleet gecontroleerd. Hè. Je hebt daar geen gram vrijheid. Hè. Als je daar rondloopt en je hoort die verhalen van die mensen, je wordt... Allee, dat is heel zwaar om dat allemaal te aanhoren. En
het was niet echt een club met vakantie.
Het was wel een ontspannen reis, maar geen intellectueel ontspannende reis. Nee.
Nee. Ja. Met wie ben je er eigenlijk naartoe geweest?
Met vrienden.
Ah, met vrienden.
Gemakkelijk een visum gekregen?
Ja.
Okay. Toch wel?
Ja, heel gemakkelijk eigenlijk.
Ja.
Toch een echte democratie. Hè?
Prachtig. En ook aan de grensovergang hebben ze aan ons niks speciaals gevraagd. Gewoon, wat komen jullie doen? En wij hebben dan braaf gezwegen over ons geplande bezoek aan de westelijke Jordaan-oever. We hebben enkel gezegd, we gaan Tel Aviv bezoeken, Jeruzalem bezoeken.
Ja.
En dan in Jordanië zijn we dan ook Petra nog gaan bezoeken. En er was geen enkel probleem.
Maar er was...
Er was inderdaad een andere jongen aan de grensovergang die er iets alternatiever uitzag. Met dreadlocks. Meer bepaald. En hem hebben ze echt een half uur blijkbaar ondervraagd. En wat zet je van plan? En wat komt je hier doen? En in uw eentje? En gaat je naar... zet je van plan om naar westelijke Jordaan-oever te gaan? En gaat je... Wat gaat je bezoeken? En heel de tijd... En die jongen die was dan... Of hij deed het ons toch voor alsof hij gewoon wat kwam rondhangen aan de kust van Israël. Hè? Want die hebben een mooie grote kustlijn. Ik weet niet of het waar is of niet, hè, maar zwart, dus het kan echt zijn dat ze aan de grens, vooraleer je het land binnen mochten stappen, echt wel u proberen te intimideren ook gewoon. Hè. Ik kan dat niet anders noemen dan intimidatie.
Ja. Enfin, is het een reis die aan te raden is?
Ik vind van wel, ja.
Ja.
Zeker wel, omdat er zoveel... Ja, er komen veel berichten vanuit de situatie Israël-Palestina. Die blijven altijd heel politiek en redelijk, vind ik, aan de oppervlakte. Gewoon, het gebeurt dat en waarom gebeurt dat? En hoe grijpt dat in het persoonlijk leven van de mensen die daar al jaren moeten mee leven? Je kunt je dat niet voorstellen zonder daar geweest te zijn. Allee, ik kan mij dat echt niet voorstellen.
Je wilt bijna afsluiten, zeker. Hè? Je moet er trouwens sowieso uit. Maar ik wil nog even terug naar Dexia en de investeringen. Want dus, dat was dan toch op de VRT geraakt. Mm-hmm. En dan zeiden ze, iemand van Dexia wil niet spreken of zo. Maar ze hadden de mening toch, ze hadden toch een opinie gekregen. En een van de argumenten is dat dan gewoon passeerde dus op Radio 1. Was van, dus, ten eerste, het is marginaal, dus maar 1% van de omzet of zo van die bank. En ten tweede, we investeren ook in Palestijnse woningen.
Daar begrijp ik dus niks van, hè.
Waarom niet?
Zeker nu je daar geweest bent, je kunt die twee dingen niet apart bekijken. We gaan en Israël helpen en we gaan en Palestina helpen.
Dat
is complete waanzin.
Mensen, voor de mensen die er weinig van af weten, zoals de meeste... Waarom is dat niet?
Waarom niet? Om, als je daar geweest bent, dan kun je alleen maar met het gedachte terugkeren dat de Palestijnen daar momenteel niks te zeggen hebben en dat die compleet overheerst worden door Israël, die tegen internationaal recht in allerlei ook wetten veranderen. Die mogen dat, want die hebben blijkbaar geen grondwet, dus die kunnen gewoon continu een wet invoeren van voilà, we gaan dat op die... En dat is... Ja, ik kan dat eigenlijk niet zo goed benoemen, hoe je dat moet uitleggen, maar dat voelt er zo fout aan.
Het komt er vooral op neer, denk ik, dat die investeringen in die kolonies gewoon internationaal illegaal zijn.
Ja,
daar
stopt het gewoon, hè. Moet je dan niet meer verder over liggen.
Ik vind dat argument zoiets van, kijk, wij investeren toch ook in weeshuizen, dan mogen we toch ook een beetje in kinderprostitutie investeren. Wat is dat voor een rare vergelijking.
Ik snap niet dat daar niet ethisch, dat je daar zelf niet, geen ethische vragen over stelt, als je...
Ja, ze pleiten voor eigen winkel, hè, maar het was meer het feit dat op Radio 1 dat daar niet... dat passeerde
gewoon gemakkelijk. Ik snap ook niet dat mensen zich daar dan geen vragen over stellen en dat inderdaad zomaar normaal kan.
Er is ook nog een persbericht binnengekomen over weer zo'n boot van de Free Gaza Movement.
Ja, daar wil ik over...
volgende week of...
Volgende week ben ik er niet, maar je moet het misschien doen.
Volgende week.
We hebben wat nummers en zo, want...
We hebben hier nog eens mee gebeld, hè.
Dat die binnenkort uitvaren. Hè?
Ja, die zijn bijna klaar. Hè. We hebben daar een persbericht over. Dat is zo'n boot met hulpgoederen die dan gewoon...
Twee jaar geleden zijn ze dus in Gaza geraakt met een boot vanuit Cyprus.
Mm-hmm.
En vorig jaar zijn ze gestopt. Hè. Maar eigenlijk
vorig jaar
zijn
ze gekaapt geweest door de Israëli's en internationale waters.
Ja, Gaza, daar kan ik niks over vertellen, maar dat is dus nog 100 graden.
Dat was wel heel
erg,
interessant,
hè,
want er was dus een... Cynthia McKinney, Amerikaans presidentskandidaat, zat op die boot. En ten eerste, en dan een Ierse Nobelprijswinnares, die in 1976 de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen heeft, die zat op die boot. Die boot wordt gekaapt en er komt hier helemaal niet in het nieuws. Hè.
Nee.
Dus die media hier... Allee.
Ja, er wordt enorm hard doodgezwegen.
Dus een Amerikaans parlementslid en een Nobelprijswinnares, die boot wordt gekaapt, die
wordt
gearresteerd en dat komt niet in het nieuws.
Vorig jaar was er toch ook een Belgische politicus bij?
Ja, maar denk
van Groen? Nee.
Nee, ik weet het niet.
Een nieuwe Belg, zal ik maar zeggen.
Ik,
een nieuwe Belg.
Ja.
Er zo weinig over die settlements, ook dat die gewoon blijven doorgebouwd worden.
Jot.
Je ziet ze op alle heuveltoppen, als je door de Westbank rijdt, komen er allemaal mooie nieuwe dorpen uit de grond. Allemaal gewoon voor de Israëlieten, terwijl de Palestijnen daar niet eens een huis mogen
zetten. Het wordt veel voorgesteld als een conflict tussen twee partijen. Zo wordt het voorgesteld, en dat is het.
Ja, en dan?
Compleet onevenwicht.
Oké.
Groene stroom. Zet ik een muzieksknop? Oh, nee, maar...